Berkshire Hathaway could not have been built to its present status without Charlie's inspiration, wisdom and participation. Was getekend Warren Buffett. Nou, dat zijn hele aardige woorden van Warren Buffett over zijn maatje Charlie Munger. Toch, Peter Paul?
Ja, ik vind eigenlijk van niet. Ik vind dat veel te weinig. Een persberichtje van 60 woorden wijdt Berkshire Hathaway aan het verlies van Charlie Munger, wat toch gewoon de helft is van het legendarische duo. Maar dat is precies de stijl van Berkshire Hathaway. Heel kort en zakelijk en verder niks.
Hebben het zo verder over. Welkom bij de IEX Beleggerspodcast van vrijdag 1 december. Het was de week waarin de rechterhand van Warren Buffett Charlie Munger overleed. En het was ook de week waarin IEX boegbeeld Arend-Jan Kamp en zijn podcastcompagnon Niels Koerts bekendmaakten IEX te gaan verlaten. En daarom hoor je ons vandaag. Peter Paul de Vries, die zit tegenover me van Valuate en IEX Media Groep. En ik ben Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl. En zometeen schuift ook nog Hildo Laman aan van de IEX Beleggersdesk. Peter Paul, AJ is weg of gaat weg binnenkort na 22 jaar bij IEX. Dus echt wel het einde van een tijdperk, toch?
Zeker. Een icoon. Ik beleg sinds mijn 15e. Dus dat is nu 41 jaar. Maar de laatste 22 jaar lees ik de morning calls en de slot calls van Arend-Jan. En al zijn leuke quotes lees ik. Dus ik vind het heel jammer dat hij weggaat. Het is natuurlijk een vertrouwd gezicht. Hij heeft ongelooflijk veel kennis. Dus ja, we hadden hem natuurlijk heel graag behouden. Daar hebben we ook ons best voor gedaan.
En samen met Niels natuurlijk ook de stemmen van de IEX Beleggers podcast. Dus ik kan me ook voorstellen dat luisteraars hem gaan missen.
Ja, nou ja, ik ook. Niels, iets ander verhaal natuurlijk. Is een jonge man, werkt 5 jaar bij IEX, is nu 29. Maar goed, die heeft een hele carrière voor zich. Ja, dan weet je wel dat iemand niet tot zijn 60ste bij IEX zal blijven. Dus die dag komt een keer. Maar dat is natuurlijk ook een hele goede, talentvolle analist. Kan dingen goed uitleggen. Heeft veel lef, vind ik ook leuk voor zo'n jonge man. En we hebben echt ons best gedaan om ze binnen te houden. Maar aan de andere kant, ja, mensen zijn vrij in dit land om te kiezen waar ze willen werken. En of ze nog een keer iets nieuws willen doen in hun carrière. En dat mag gewoon. Dus daar wensen we ze gewoon heel veel succes bij.
Zeker. We gaan er vandaag gewoon een zo goed mogelijk podcast van maken. En voor we dat gaan doen, even eerst een huishoudelijke mededeling. Want deze podcast die kun je gratis beluisteren. En dat komt door onze sponsor Saxo. In een wereld vol beleggingsmogelijkheden, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo, be invested. Nou, dan gaan we even kijken naar de AIX. Op dit moment staat die 0,74% hoger. Is natuurlijk alweer achterhaald als je dit hoort. Maar goed, toch leuk voor het beeld waarop we dit opnemen. 771 punten staat hij op dit moment. Zometeen komen onder andere ASR, ASML, Philips voorbij. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En we sluiten af met vragen van luisteraars. Ja, en we gaan toch starten met dat overlijden van Charlie Munger. Op 1 januari zou hij 100 geworden zijn. Was hij een held van jou?
Hij was zeker een held. Ja, het grappige is bij Berkshire Hathaway en Buffett. Mensen worden eerst Buffett-fan. En dan uiteindelijk komen ze erachter dat de leukste quotes van Munger zijn. En dat hij toch de drijvende kracht daarachter is. Minder in beeld. En dan word je ook Charlie Munger-fan. Dus dat is goed te zien. Ja, er was al een appgroepje aangemaakt voor de mensen die naar de aandeelhoudersvergadering wilden volgend jaar. En dat heette ook Charlie 100. Maar dat is hij dan net niet geworden. Maar Ik werd door sommige mensen gecondoleerd op straat. Die zeiden gecondoleerd met het verlies van Charlie Munger. Maar het is natuurlijk geweldig als je 99 wordt. Dat je Warren Buffett als vriend hebt. Dat je met die rijkdom ook alle eigen keuzes kunt maken. Maar hij was natuurlijk vooral een uitstekende belegger en stratege. En iemand die velen volgen, ik ook.
Ja, elk jaar hadden ze, ik neem aan dat het doorgaat, hè, maar de grote aandeelhoudersvergadering, waar wel meer dan 40.000 beleggers op afkwamen, dan zaten Munger en Buffett als twee mannetjes van de Muppet Show achter een tafel, waarbij Charlie Munger dan ook peanut brittle zat te knagen. En dat hoorde je dan ook door de microfoon. Zo. En die zei dan af en toe iets korts.
Pindarotjes met karamel.
Precies.
Ja. En cola. Echt een heel goed recept om oud te worden.
Ja, dat even voor het sfeerbeeld. Maar ze werkten wel meer dan 60 jaar samen, hè, die twee. denk je dat Buffett het gaat redden zonder hem?
Nou, hij redt het natuurlijk sowieso. Maar er is natuurlijk al een nieuwe generatie van mensen die het heeft overgenomen. Dus Ted en Todd managen allebei 10 miljard. En dat groeit. En ze hebben Greg Abel klaarstaan om het op te volgen. Dus er is eigenlijk helemaal geen gemis. Maar het is natuurlijk voor de beleggers is het een duo. En het grappige vind ik, als je voetballertjes hebt, ja, die zijn idolaat van Messi en van Ronaldo. Die hebben allemaal van die shirtjes. En dat als volwassen mensen, volwassen beleggers, die zijn dan idolaat van Munger en Buffett. Ja. Maar dat zijn twee bejaarde mannen. Twee oude bejaarde mannetjes die geen prachtige omhaal in de kruising kunnen schieten. En die komen daar als fan komen die helemaal naar Omaha, Nebraska, om daar te luisteren naar de lessen en de levenslessen van die oude man. Vind ik iets magisch dat je dat voor elkaar krijgt. Een stadion met 30, 40.000 ja. mensen. Die een rij van honderden meters.
Ik zou er zeker nog een keer naartoe gaan. Als
ja,
je
jij bent ook geweest.
Ben. Ja,
waarom
zeker.
Ging jij, Janneke?
Ja, ook om dat mee te maken. Ja. Je koopt gewoon een aandeel. Je hoeft er maar één te hebben. Het mag ook gewoon een B-aandeel zijn van Berkshire Hathaway. En dat is je entreebewijs. Raad het iedereen aan.
Ben je ook geweest op de vrijdagavond, naar de borrel van tevoren?
Tuurlijk, ja.
Oké. Okay. Ja. Nou ja, wat ik daar heel grappig vond, ik wist het ook niet, maar er waren allemaal jonge Amerikanen met een cowboyhoed en die namen dan hun vriendin of vrouw mee om te laten zien hoe succesvol ze waren. Dus dat is ook nog wel een bijzondere functie van die aanhouders.
Ja, nou ja, we kunnen er nog uren over praten, want je komt daar allemaal mensen tegen die ook vanaf het begin bijvoorbeeld al hebben. Ja. Gewoon boeren die vanaf het begin al een paar aandelen Berkshire Hathaway hebben, die nu allemaal miljonair zijn. Terwijl ze eigenlijk begonnen zijn als keuterboertje.
Ja.
Maar dankzij Buffett, nou ja. Goed, ga er gewoon vooral een keertje naartoe. Je had het net ook gehad over de quotes. Waar ze natuurlijk allebei bekend om staan. Wat is jouw favoriete quote van Munger?
Ja, nou de quote die ik het meeste gebruik bij ons eigen bedrijf, bij Valuate. Eigenlijk is dat de kwaliteit van bedrijven. It's better to have a great business at a fair price than a fair business at a great price. En eigenlijk is en dat is de invloed geweest van Munger. Want Buffett die kocht vooral iets wat extreem goedkoop was. Ze zeggen wel eens de cigarette butts, de sigarettenpeuken, waar je nog een paar trekjes uit kon halen. En Munger heeft gezegd, ja, dat werkt niet op lange termijn. Je kan veel beter hele goede bedrijven kopen die je dan 5 of 10 jaar of langer houdt. En dat is ook als je dus als belegger, ook de luisteraars, als je kijkt naar een belegging, dan denk je, ja, wil ik dat op lange termijn hebben? Is dat nou een heel goed bedrijf? Dat zou eigenlijk het eerste criterium moeten zijn.
Ja.
En heb jij ook een favoriete quote?
Ja, ik heb er eentje opgezocht. En dat vind ik wel tekenend ook voor hoe Munger, maar ook Buffett eigenlijk in het leven staan. Maar deze is van Munger. People calculate too much and think too little. Dus oftewel, soms bij het maken van alle berekeningen... vergeten ze wel eens om gewoon even logisch na te denken over wat voor perspectief heeft een bedrijf nu en wat zou het waard kunnen worden in de toekomst. Dat hoef je niet altijd helemaal exact uit te rekenen.
Dat vind ik zeker een leuke quote, want Munger zei, wij besteden een groot deel van de dag aan lezen en aan nadenken. En er zijn heel veel mensen in business die hebben te weinig tijd om na te denken. Wij nemen daar extra de tijd voor. Op zich wel heel goed. Ja.
Nog één laatste vraag voor we even verder gaan. Maar is Berkshire nu nog wel evenveel waard zonder Munger?
Ja, toen ik de eerste keer ging in 2016, toen dacht ik, zoals zoveel, misschien is het wel de laatste keer. Munger was al over de 90. En toen was ook al de vraag, ja, gaat de koers in elkaar vallen als die mensen overlijden? Want dat gaat toch een keer gebeuren. Maar de premie die er altijd was boven de echte waarde van het bedrijf, die is er in de loop van de tijd uitgelopen. Dus dat, eigenlijk is Berkshire waard wat erin zit. Dus ze hebben 157 miljard in cash. Ze hebben 313 miljard in aandelen, waarvan de helft ongeveer Apple. Dus dan zit ik al op 470. En dan hebben ze nog bedrijven die ongeveer 40 miljard winst voor belasting maken per jaar. Dus als je dat op 320 zet, kom je bijna op de beurswaarde van 728 miljard uit. Dus dat is, je betaalt ongeveer wat erin zit. En betekent dat ook als, ja, ik denk dat als Buffett overlijdt, dan gebeurt er wat meer. Maar nu was het, de koers ging van 330 naar 328. En na twee dagen was het weg. En ik denk dat dat ook logisch is, want wat je betaalt zit erin. Ja, ik zou het niet kopen, want het is ook niet heel erg ondergewaardeerd. Maar mensen die dat op lange termijn hebben gehad, hebben natuurlijk geweldig gepresteerd, ja.
Zeker. Laten we even kijken naar de bredere markt. Inflatie en lagere rentes, dat blijft het thema. Hè? Wat is er gebeurd op dat vlak deze week?
Nou, ik las in het Financieel Dagblad dat het feest was op de obligatiemarkten. Kijk, we hebben natuurlijk een moeilijk beursjaar omdat rentes worden verhoogd door de Fed en door de ECB. En dat is om de inflatie te bestrijden. En je ziet eigenlijk nu dat daar de resultaten zichtbaar van worden. Dus de inflatie over de afgelopen maand, bijvoorbeeld de kerninflatie in Amerika, was van 3,7 naar 3,5%. En de echte inflatie die je ziet was zelfs 2,4%. Maar die is dan eenmalig gedrukt door de lagere brandstofprijs en lagere olieprijs. Maar als je dus kerninflatie kijkt, dan komt dat langzamerhand omlaag richting de 3%. Doelstelling is 2, maar het gaat wel de goede kant op. En je ziet ook dat die economie afkoelt, dat er veel minder kredietaanvragen zijn bij banken, dat er veel minder nieuwe huizen worden gebouwd. Dus het beleid van die centrale bank heeft effect. Nou, dan gaat ook de rente omlaag. Ja, en dan worden beleggers weer vrolijk van.
Ja, dus je ziet nu ook dat de verwachtingen toenemen dat er volgend jaar, geloof ik, wel 2 renteverlagingen aankomen.
Volgens mij ook, ik geloof zelfs 150 basispunten dat ze totaal denken. Maar daar zit wel wat optimisme in, want die inflatie is nog niet helemaal onder controle. En het tweede is, kijk, de rente in Nederland, er zijn mensen die dat hoog vinden, 2,8% voor 10 jaar obligaties. Dan krijg je 2,8% per jaar. Dat is echt heel laag, historisch gezien heel laag. Ja, dat komt omdat ik dat al zo lang doe. Maar ik heb 12,75% meegemaakt. En als je ziet dat je probeert de inflatie op 2% te krijgen, en dan krijg je 2,8% als je je geld 10 jaar vastzet, dan verdien je eigenlijk maar 0,8% reëel rendement. Het is gewoon hartstikke laag. Dus al die verhalen dat die obligaties zo aantrekkelijk zijn, ja, dat vind ik
helemaal.
Maar
daar ben je het nog niet mee eens.
Nou, je wordt in reële termen word je er niet rijker van. En als je ook vermogensrendementsheffing moet betalen, dan word je armer. Dus iemand die nu, stel dat de inflatie op 2% zou komen, iemand die nu in obligaties belegt en dat 10 jaar vastzet, die wordt in reële termen armer. Die kan voor die 1000 euro minder kopen over 10 jaar dan
nu. Ja, toch zie je wel een verschuiving op gang komen. Steeds meer mensen kopen ook weer obligaties op dit moment.
Ja, nou, het is wel beter dan op een spaarrekening. Want dan krijg je misschien 1 of 1 en een beetje.
Het hangt vanaf welke spaarrekening je uitkiest.
Ja, nee, ik weet dat er betere zijn. Maar op zich, het komt weer een beetje in beeld. Maar het verhaal dat het echt gedraaid is, ja, daar geloof ik eigenlijk niet in.
Nee. Dan laten we nog even naar de AEX kijken. Deze week dus zo'n 0,7% erbij. De meeste stijging, heb ik het idee, is eigenlijk vandaag aan de hand. Nu staan we boven de 771 punten. Zijn er nog opvallende stijgers of dalers op dit moment?
Nou ja, sommigen hebben op de voorpagina gestaan van de kranten. Ik denk uiteindelijk de verzekeraars die een enorme klap hebben gekregen toen er een negatieve uitspraak kwam in de Woekerpolis-affaire. En daar heeft ACR nu een schikking geregeld met een aantal claimorganisaties. Dat kost 300 miljoen. Ja, dat valt de markt enorm mee. Dus die koers
de verwachting was geloof ik wel de hoogste schatting 900 miljoen. Ja, hè? Dan valt 300 natuurlijk enorm mee.
Valt enorm mee. En daar is de markt uitgegaan van negatieve scenario's. Dan is er opluchting. Is ook opluchting dat je een beetje beeld hebt. Want het hangt
Jij je altijd heel erg kwaad gemaakt, ook vroeger als topman van de VEB, voor de rechten van beleggers.
Ja,
is dit ook iets waar je voor houders van Woekerpolissen, waar jij intern
zeker
ook
we hebben daar toen ook betrokkenheid bij gehad, bij die claimstichtingen. Natuurlijk, kijk, dat is niet zo heel moeilijk. Dat vindt bijna iedereen. Iedereen vindt dat je eigenlijk de tarieven niet alleen in de kleine lettertjes moet staan, maar dat iedereen moet weten hoeveel kosten er worden afgeroomd als je een verzekeringsproduct hebt. En die bleken zo groot te zijn en het stond nergens. Ja, dat je daar gewoon een hele terechte claim hebt. En het is jammer, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen al in de tussentijd al overleden of die vergeten dat ze daar recht op hebben. Dus ik denk dat mensen gewoon nog even goed moeten kijken in hun oude polissen en in de kast of ze nog wat mee kunnen claimen.
Ja, en is die compensatie, voor zover je het nu kunt beoordelen, enigszins voldoende?
Ik heb de deal niet gesloten. Ik vind het niet heel veel, maar het is denk ik wel goed dat er op een gegeven moment een einde komt aan zo'n proces.
Nou ja, de koers van ASR die vloog omhoog natuurlijk. Eerst op één dag al 14%. En dan kijken we over de week. Dan is de koers van ASR deze week bijna 12% opgelopen. Goed nieuws voor ASR en dus ook voor NN, begreep ik.
Ook voor NN, ook voor Aegon, dat een belang heeft in ASR. Dit zijn aandelen die een heel hoog dividendrendement hebben, maar waarbij daar mensen zijn die dat verkocht hebben omdat dat juridisch risico boven hun hoofd hing. Dus nu kunnen mensen weer kijken naar de fundamentals. En het zijn fundamenteel gezien heel goedkope aandelen. Dus dividenden van 8-10%. Toch een stuk meer dan die staatsobligaties. En dat kunnen is aantrekkelijk en dat kunnen ze ook nog betalen. Dus dat zijn interessante investeringen, ja.
Bezi steeg deze week ook 6,5%.
Ja, nou dat is eigenlijk wel opvallend. We hebben natuurlijk drie chippers. ASMI, ASML en Bezi. En als je kijkt over de afgelopen maand, dan is ASML ongeveer 10% omhoog. ASMI 20 en Bezi 30. En daar zit heel veel optimisme in de markt. En dat komt met name door hybrid bonding. En ook omdat ze iets positiever zijn over het komende jaar. Maar inmiddels krijgen we wel hele hoge waarderingen. Dus dat maakt het wel kwetsbaar als het een keer een kwartaaltje tegen zit. Dus de koers boven de 130 voor Bezi. Ze verdienen ongeveer 2 euro per aandeel dit jaar. Dus dat is 65 keer de winst. Dat gaat richting de NVIDIA-waarderingen. Dus dat is wel heel kwetsbaar. Ik gun iedereen het optimisme van de dag. Maar dat is wel stevig, ja.
Dan gaan we nog even kijken naar General Motors. Want daar gebeurde deze week ook het een en ander. En dat zit niet in het beleggers of in het universum van de beleggersdesk.
Ja, kijk, ik ben een enorme fan van de beleggersdesk. Maar die mensen moeten met 7 uitstekende analisten. We hadden er 8, moet ik dan zeggen.
Ja.
Heel veel beursfondsen volgen. En daar zit een zekere focus in. Maar beleggers zijn natuurlijk niet gebonden aan het universum van IEX. General Motors is wel een grappig aandeel. Is natuurlijk de moeder van Opel, grote autofabrikant. Alleen die hadden te maken met stakingen. En ze hebben toen ook hun guidance teruggetrokken. Dus hun verwachtingen voor 2023. Nou zijn die stakingen afgelopen. Ze hebben een deal met de vakbonden. 25-33% salarisverhoging tot 2028. En nu komen ze weer terug met een voorspelling. En ze denken dat ze nog €7,20 tot €7,40 ongeveer per aandeel gaan verdienen. Nou, als je ziet dat die koers ongeveer op 30 staat, 32, dat is 4,5 keer de winst. Ontzettend weinig. En ze gaan ook voor 10 miljard aandelen inkopen. En het bedrijf staat op de beurs voor 42 miljard. Dus ongelooflijk veel aandelen inkopen. Dus ja, dat is wel een beetje de twijfel. Ja, het is niet een bedrijf wat heel hard groeit op lange termijn. Wel extreem goedkoop. Ja.
Ja, maar als ik jou dan zo hoor, dan begrijp je niet helemaal waarom er die koers zo omhoog is gegaan.
Nou,
op het feit dat ze weer een verwachting afgeven.
Kijk, op zich is het dan als je dus geen guidance hebt, zit je eigenlijk in een auto zonder zicht. Dus je hebt mistig. En op het moment dat zij zeggen, we geven weer aan waar we naartoe gaan, zoveel winst gaan we maken, dan trekt die mist op. En dat vinden beleggers fijn. Dus dat is 11% gestegen, dat is prima. Maar je moet je toch altijd afvragen, ja, wil ik daar nou op lange termijn in zitten? Ik denk dat het best aantrekkelijk kan zijn. Maar de criteria van Buffett en Munger haalt het niet.
Nee.
En het ook wel geinig.
En
een
haalt het jouw criteria?
Nou, mijn
criteria
had het dan ook niet, want ik volg het ook. Maar ze hadden een hele kleine positie hadden ze in General Motors. En dat hebben ze het afgelopen kwartaal afgebouwd. Dus ik zou nog steeds zoeken naar iets anders. Maar speculatief is het zeker aantrekkelijk.
Oké. Nou, deze week werden ook nog de genomineerden van de Gouden Stier bekend. En die kun je allemaal bekijken op de website van IEX. Is tot stand gekomen door een onderzoek waarin heel veel beleggers konden stemmen op wat zij de beste partijen vonden. En laten we dan nu even gaan kijken naar het magazine, het IEX Expert Magazine. Komt wekelijks uit. Welk artikel mogen we wat jou betreft echt niet missen?
Nou, wat ik heel leuk vind is het artikel over de bandenproducenten. Dat komt eigenlijk omdat ik er maar 2 in beeld heb normaal gesproken. Ik kijk naar Michelin en ik kijk naar Continental in Duitsland. Er staan er hier 5, dus dan verbreed je je blik. Daar zitten hele leuke bedrijven tussen. En er staan hele goede adviezen in over, ik noem er een paar, bedrijven waar het fijne is dat er iemand is die erin duikt, omdat je er zelf de tijd niet voor hebt. Over Axis, over Recytel, Microsoft en de uitzenders. Er staan een hele hoop goede tips en goede analyses in. Ja, en ik vind het toch wel een enorme meerwaarde van IEX. Je kunt dat online krijgen met premium of via het blad. En dat, ja, het is geen Saxo-bericht, Janneke, maar voor maar €25 per maand heb je dus de toegang tot die tot al die experts. En ik denk dat dat, dat lijkt me eigenlijk de beste beleggingstip is eigenlijk om die €25 er gewoon aan te besteden. Maar ja, ik vind het altijd fijn om iets tastbaars in mijn handen te hebben. Als ik op vakantie ben, kan ik lekker dan in een zonnetje met een drankje beleggingsbladen lezen.
Ja, ik heb hem hier ook in mijn handen. En op pagina 18 staat een mooie analyse van de ASML. Dus die ga ik zeker nog eventjes doornemen.
Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
Dan gaan we naar het beste van de beleggersdesk met Hildo Laman. Hildo, we beginnen met Philips. Amerikaanse toezichthouder FDA heeft gewaarschuwd voor een nieuw probleem bij de beademingsapparaten. Het gaat niet om het schuimrubber, maar het gaat deze keer om oververhitting.
Ja, precies. De FDA had vanaf 1 augustus 270 klachten binnengekregen over oververhitting. Dus dan gaat het om rook en er stond zelfs bij brand. Nou, dat is natuurlijk wel vrij extreem, maar goed, oververhittingsklachten. En het gaat om de DreamStation 2 of 2. In Amerika zal het de 2 zijn, neem ik aan. En we kennen natuurlijk allemaal de problemen met DreamStation 1. Dat zullen de luisteraars inmiddels ook al lang weten. Dus dit is natuurlijk, dit was natuurlijk geen fijn nieuws. Dan moet ik wel zeggen dat de invloed van dit probleem waarschijnlijk een stuk minder groot zal zijn dan die van de DreamStation 1. En 270, ik zat even te berekenen, ze publiceren niet hoeveel van die apparaten ze verkopen. Maar dat zal in de vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden zitten. Dus dan is 270 klachten, het is nog steeds veel te veel natuurlijk. Het probleem moet niet overdreven worden. Maar even goed, het aandeel ging 1% of 5% onderuit. En het is een probleem, dus ik wil ook zeker niet het bagatelliseren hoor. Maar wat eigenlijk vervelender is dat dit in een langer rijtje valt van dit soort problemen, wat je bij Philips ziet voorkomen. Natuurlijk, waar ik net al naar verwees, DreamStation 1, dat is al lang en breed bekend. Maar daarvoor hadden we een recall bij AED's, dat zijn die defibrillatoren, zo'n mooie tongbreker.
Ja.
Nog wat langer geleden hadden ze in Amerika een fabriek in Cleveland, die is volgens mij bijna een jaar dicht geweest vanwege kwaliteit. Problemen. Dat was ook de FDA die voert regelmatig controles uit. Nou, daar zakten ze, om het zo maar te zeggen, op een gegeven moment voor hun rapportage. En toen moest die fabriek dicht. Maar dat soort problemen, ja, dat is natuurlijk niet goed voor het imago van zo'n bedrijf. En als belegger ga je dan ook denken van ja, wat zijn ze daar aan het doen? En dan moet ik wel zeggen dat, kijk, de medische sector, en ook heel terecht, wordt natuurlijk best wel goed in de gaten gehouden, want kwaliteit is gewoon heel belangrijk. Dus,
precies, maar de focus van Philips is helemaal naar die medische apparatuur verschoven. Precies, hadden ze niet beter bij de Senseo's kunnen blijven?
Nou ja, als je dit zo af en toe ziet. Maar goed, de marges zijn natuurlijk wel navenant, want het is niet alleen Philips dat zo goed in de gaten wordt gehouden. Kijk, Siemens Healthineers en GE Health worden natuurlijk ook, en daar zie je ook regelmatig een recall of een probleem opduiken. Dus het is niet zo dat Philips als enige er een potje van maakt en de andere niet. Je loopt gewoon als bedrijf risico. Want ik zat eens bedenken, kijk, als jij gewoon bijvoorbeeld tafeltennisbedjes maakt en je gaat in Zuid-Spanje met 45 graden pingpongen en de lijm laat los, ja, dan ga je natuurlijk geen bak kritiek over je heen krijgen. Maar als het om je gezondheid gaat, ja, dan wordt er natuurlijk met argusogen naar gekeken. Dus dat is wel degelijk een punt.
Kun je zeggen dat het dus risicovol, nou ja, we hebben dat al meegemaakt, maar het is risicovoller om in Philips te beleggen tegenwoordig.
Ja, eigenlijk. Ja, dat is dus het gekke. Het heeft dan toch, de medische sector heeft dan een toch een beetje een defensieve naam, terwijl dit soort risico's er wel degelijk zijn. En kijk, waar dat defensieve denk ik vandaan komt, is omdat de markt natuurlijk redelijk stabiel is. Want mensen gaan niet zo heel erg snel op hun gezondheid bezuinigen. Mensen gaan niet denken van, oh, het zit even financieel even tegen dit jaar, laat ik die gezondheid maar even varen. Die gaan dan eerder dat tafeltennisbedje niet kopen, bij wijze van spreken. Dus daar komt het defensieve karakter bij. Maar dit soort risico's, dat hoort er wel bij. Helaas. Maar zoals ik al zei, Philips is niet de enige. Maar het is wel, ik vind het wel... Ik als belegger denk ik Philips van... kom op nou, zorg nou eens even dat het gewoon een aantal jaren gewoon goed gaat. En zorg dat die kwaliteit, dat gewoon op orde is.
Ja, en is dat jullie verwachting ook dat het uiteindelijk zal meevallen?
Nou ja, we hebben sinds in ongeveer een jaar een nieuwe CEO, Roy Jacobs. Of we, Philips heeft dat. ik hoop dat die van dit soort dingen wel echt een... Dat lijkt me in ieder geval wel. Want dit is natuurlijk gewoon heel belangrijk voor het imago. En in de gezondheidszorg wil je natuurlijk ook een beetje een goed imago hebben om je producten te verkopen. Dus ik neem aan dat dit een heel belangrijk
punt is. Maar
goed,
je snapt natuurlijk wel dat heel veel beleggers liever aan de zijlijn staan. Of een bedrijf,
dat snap ik.
Aandelen van een bedrijf kopen waar geen gedoe is. Want het is wel
dat snap ik helemaal.
Gedoe na gedoe.
Ja, nee, dat snap ik. Dat is zoals ik al zei, voor die reputatie. Dus als belegger vind ik ook van ja, dit, dan komt dit er ook nog eens bij. En ook al hoewel dit waarschijnlijk niet zo groot zal worden, is dat toch weer een deukje in dat toch al beschadigde imago.
Dan gaan we het over ASML hebben. Deze week werd de opvolger van CEO Peter Wennink bekend. Ook CTO Martin van der Brink die vertrekken. Ja. Dat wordt volgend jaar, in april ergens. De opvolger van Peter Wennink, dat wordt Christophe Fouquet. Een Fransman en die werkt al 15 jaar bij ASML.
Ja. Ja.
Toch vraag ik me af, ik beleg al vrij lang in ASML, of dit voor mij nu het moment is om te zeggen, nou, toch maar even weer een stukje verkopen.
Nou, ik als eerste ben ik, want ik ken de heer Fouquet niet persoonlijk, maar ik wilde heel even kijken zijn achtergrond. Hij heeft een vrij technische achtergrond, hij heeft natuurkunde gestudeerd in Frankrijk. En dat vind ik dan bij dit soort bedrijven altijd wel een plus. Want het is gewoon, zeker in zo'n bedrijf met van die zeer hoogwaardige technologie, zeer ingewikkeld, moeilijk te volgen en met heel veel hoogopgeleid personeel, denk ik dat een technische achtergrond gewoon wel echt van meerwaarde is voor een CEO. Hij werkt al 15 jaar bij ASML, dus hij kent het bedrijf goed. En heeft de laatste, nou voor mij was het iets van 10 jaar, heeft hij op de EUV-tak gezeten. En dat is natuurlijk nu het succes van ASML. Alhoewel ze met de DUV, de vorige generatie, nog steeds ook heel veel verdienen. Dus het is niet zo dat EUV alles is. Maar goed, daar heeft hij zich misschien in de kijker kunnen spelen. En hij is, daarvoor heeft hij, voor ASML, heeft hij ook nog bij KLA en Applied Materials gewerkt. Dat zijn twee andere bedrijven in de sector. Dus dat, hij heeft qua cv ziet het inderdaad allemaal heel goed uit. En ik kreeg toevallig net een lezersvraag binnen van een meneer Zijnstra, als ik het goed heb onthouden. En die vroeg of dat niet gunstig zou kunnen zijn omdat Frankrijk, want de nationaliteit van deze meneer is dus Frans. Of Frankrijk, omdat Frankrijk nogal ageert tegen de moeienis van de VS over de export van dit soort apparatuur. Frankrijk vindt eigenlijk dat VS zich niet moet bemoeien van wat Europa exporteert naar China. Nou vermoed ik dat effect, dat misschien is er zo'n effect, maar dit is natuurlijk gewoon een individu. En hij heeft, zover ik kan zien, heeft hij niet zoveel met de Franse politiek te maken. Dus die connectie die zie ik zelf niet direct, maar ja goed, het zou kunnen. Maar wat wel een belangrijk punt is, hij moet wel ook wat diplomatieke skills hebben, want de overheden bemoeien zich nu eenmaal met ASML.
Ja.
En dus ja, als CEO zul je daar toch ook iets mee moeten doen. Dus ik hoop dat, zoals ik al zei, ik ken hem niet persoonlijk. Dus, van zijn diplomatieke skills weet ik weinig. Maar hij zal wel iets aan diplomatieke skills moeten gaan gebruiken, ben ik bang. Maar wat ik verder nog opvallend vond, was dat er geen nieuwe CTO is aangewezen. Ik dacht, daar zouden een aantal dingen voor kunnen zijn. Een reden zou kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld die Fouquet de ruimte willen geven om zelf een CTO aan te wijzen. Of dat ze zeggen van nou, die hebben we voorlopig even niet nodig. Maar dat lijkt me bij zo'n bedrijf, lijkt me dat toch ook alweer gek. Want de technologie is gewoon de kurk waar het hele bedrijf op draait. Dus dat lijkt me heel handig om daar nog een CTO te hebben zitten. Dus dat vond ik opvallend. En ik ben benieuwd of daar nog iets bekend over wordt gemaakt.
Ja, en als je naar het bedrijf zelf kijkt, is er nog iets te zeggen over de waardering? Of is dat nu een aantrekkelijk geprijsd op dit moment? Of kijken de koers er nu? 6,37, 6,38 bijna?
Ja, het Het is, ja, naar onze mening is het nog steeds redelijk aantrekkelijk gewaardeerd. Je zou kunnen zeggen dat het duur is als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een Philips. Maar het is gewoon, het is en blijft een van de allerbeste, zo niet de beste bedrijven die we op de Nederlandse beurs hebben. En ook in Europa eigenlijk. Ik kan weinig technologiebedrijven opnoemen in Europa. Met een betere staat van dienst en een beter track record dan ASML. En daar wordt gewoon op de beurs voor betaald. En als je de langere termijn vooruitzichten bekijkt, dan ziet het er heel goed uit. Op iets kortere termijn volgend jaar, dat hebben ze al gezegd, dat wordt allemaal een beetje, laten we zeggen, wat mat voor ASML maatstaven. Want ze verwachten eigenlijk nauwelijks groei. Dus dat is dan even minder. Maar als je wat langer kijkt, dan ziet het er gewoon echt heel goed uit.
Ja, ik denk wel dat het. Ik denk een beetje aan de brilletje van Charlie Munger. Ik denk dat ASML dat wel haalt. Lange termijn groei, heel goed bedrijf. En op zich nu op een redelijke waardering. Ja, we hebben natuurlijk een tijdje lang rond de 500 gezeten. Dat was natuurlijk een stuk beter. Maar hij zit ook in de modelportefeuilles van IEX. Dus hij zit en in de internationale modelportefeuille en in de Nederlandse modelportefeuille. En dat is beschikbaar natuurlijk voor de mensen die een premium abonnement hebben. Dus ik had al gezegd dat dat een heel verstandig idee was. Maar ik zit eventjes te kijken. Wel handig ook, Janneke, dat je hier met de IEX-monitor zit. Ik was daar nog niet aan gewend, maar je kan al de hele tijd naar de koers kijken.
Ja.
Ik zit even te kijken naar de prestaties van die portefeuilles. Internationaal 21,9% sinds de start. Dat is medio 22, denk ik. En dividendportefeuille 33% in de plus. En de Nederlandse portefeuille 19% in de plus. Dus daar draagt ASML aan bij. Dus dat is al een reden om ook bij premium aan te sluiten. Maar ik zat eigenlijk te denken bij dat verhaal over ASML. Je behandelt na elkaar Philips en ASML. En ASML is natuurlijk gewoon een oud Philips bedrijf.
Ja,
en
zat
ik voor de lol. Ik dacht, ik kijk eens eventjes naar de market cap. 17 miljard voor Philips.
Ja.
En dan 248 miljard voor ASML.
Ja, hadden ze maar 10% gehouden?
Nou, ze hadden veel meer. Zoals mij was het een joint venture, hadden ze de helft.
Hadden ze maar gewoon 10% gehouden. Gewoon voor. Ja, nee, ja. Inderdaad. Dat heb ik ook.
Dus in die zin is het wel. Ja, bedoel, je bespreekt ze als twee aparte fondsen, maar daar komt het vandaan. En zal ik ook nog even te kijken. Het is eigenlijk wel een historisch moment vandaag. Want volgens mij gaat de market cap van Besi door de 10 miljard heen. Dus het stond op 9,9. Nou, de koers is nu omhoog naar 131,5.
Ja.
Dus ik denk dat dit zo'n leuk nieuwsberichtje zijn, denk ik, voor ja, op
ik,
de site.
Ik meen me te herinneren dat ik een week of wat geleden dat ik zei dat ik Besi. En maar daar maakt het overigens niks voor uit. Maar toen zei ik dat ik Besi nog graag wilde vasthouden.
Ja, gewoon doen. Nu,
op korte termijn lijkt het te kloppen. Maar je had het al eerder over Munger. Maar ik ben het ook helemaal eens dat als je gewoon goede bedrijven in je portefeuille hebt, dan moet je gewoon niet te snel verkopen. Dan moet je gewoon zo lang mogelijk wachten eigenlijk.
Leuk. We gaan het in de gaten houden of we die mijlpaal gaan bereiken. En we gaan nu naar vragen van luisteraars. We hebben een vraag binnengekregen van Hendrik en hij vraagt: bij aandeleninkoopprogramma's worden mijn aandelen meer waard door schaarste, maar de prestaties worden er niet per se beter op. Zelfs na inkoop heb ik vaak amper winst. Waarom niet meer dividend? Mag ik die eerst aan jou voorleggen, Peter?
Nou, als je dividend betaalt, dan heb je een soort verplichting om dat elk jaar te doen. Dus stel dat je 1 euro dividend betaalt, dan verwachten mensen dat het volgend jaar 1,05 euro wordt of meer. Bij aandeleninkoop kan je kijken hoeveel ruimte je hebt. En dan kan je het ene jaar wel doen en het andere jaar niet. En zijn mensen ook niet teleurgesteld van. Dus die Amerikanen houden veel meer van aandeleninkoop. Ja, en als je hebt een bedrijf en je hebt 5 miljoen aandelen uitstaan en je koopt ze in. Ik noemde net General Motors. Dan heb je er 4. Ja, dan is de waarde per aandeel, die gaat toenemen. Maar dat is alleen maar zo als die aandelen redelijk geprijsd zijn. Als het veel te dure aandelen zijn, dan is het alleen maar een trucje om de stock options van het management waardevol te maken. En daar is het niet voor. Dus deze meneer heeft daar een negatieve ervaring over. Buffett en Munger hadden een hele positieve ervaring. Want die zeggen, ja, Apple koopt heel veel aandelen in. En ons procentuele belang wordt steeds groter in dit prachtige bedrijf. Ze krijgen een steeds groter stukje van de cashflow die daaruit komt. Dus gemiddeld gesproken zou dat geld moeten opleveren.
Ja, Hildo, heb jij of de beleggersdesk een voorkeur voor aandelen inkoop versus dividend uitkeren? Of meer dividend uitkeren?
Nou, niet een hele sterke. Kijk, wat ik altijd belangrijk vind, is dat je aan een bedrijf kunt zien dat ze ook aan de aandeelhouder denken. Het liefste zie ik eigenlijk allebei. Het voordeel van een dividend uitkeren is dat het een zekere discipline met zich meebrengt. Dat zei Peter Paul net ook al. En daar ben ik het ook wel mee eens. Het kan een nadeel zijn. Maar de discipline van het elk jaar uitkeren van een dividend, dat houdt het bestuur denk ik ook scherp. Je weet gewoon, dat moment zit er weer aan te komen. Ik vind bijvoorbeeld, ik ben altijd heel enthousiast en ja, ik moet noemen hem alweer, maar goed, Bezi. Daar wordt gewoon gezegd, ja, dat geld wat we overhouden en netto winst. De balans is op orde, er komt netto winst binnen. Daar keren we gewoon het grootste gedeelte keren we gewoon uit als dividend. En als aandeelhouder vind ik dat gewoon een heel positief teken. Dus het is voor mij niet strikt noodzakelijk zo'n dividend. Ik wil prima aandelen kopen waar die geen dividend uitkeren hoor. Ja. Maar je hoort ook wel eens zeggen,
als een bedrijf zoveel geld heeft dat ze het gaan uitkeren aan de aandeelhouders, wordt er ook wel eens gezegd, ja, kunnen ze daar niet gewoon iets leuks mee? Hebben ze geen ideeën om ergens anders in te investeren?
Het is waar, bezigwicht, maar Bezi is het bewijs dat je en dividend kan uitkeren, fors, en heel hard kan groeien. Maar in de algemene zin kan je wel afvragen, is er niet een betere besteding om het bedrijf te laten groeien? In eerste instantie is dat de doelstelling. En voor de rest hoop ik dat Bezi niet op deze niveaus gaat inkopen, 131 plus, maar dat ze dat doen als de koers op 20 staat of dat er een downcycle is in de chipindustrie.
Nou, we houden het in de gaten. Volgende vraag van Steven. Die zegt, ja, de ASML-topmannen zijn weg. Welke topman zien jullie graag vertrekken? En waarom? Mag ik bij jou beginnen, Hildo?
Nou, ik zat hier nog even over na te denken, maar ik kan niet echt meteen één topman noemen waarvan ik denk van, ik kan niet wachten tot die weg is, eerlijk gezegd. Dus
ik heb er wel één hoor, Elon Musk. Daar ben ik echt zo klaar mee. Maar goed,
dat is ergens nog wel een goeie. Want dat is eigenlijk wel een goeie nu. Ik zat eigenlijk in Nederland te denken, moet ik zeggen.
Ja,
omdat
het
ASML een Nederlands bedrijf was. Maar inderdaad, bij Elon Musk kun je soms wel eens gaan afvragen of die niet op een gegeven moment meer schade berokkent aan het bedrijf dan dat hij positief... Want hij brengt natuurlijk ook positieve dingen met zich mee.
Zeker,
maar,
ja.
Het is natuurlijk een zo bijzondere man dat je op een gegeven moment kunt afvragen van, kan hij niet beter af en toe even ergens anders?
Ja, of gewoon zijn mond even dicht houden.
Ja.
Even niet roepen,
zeker.
En zo.
Eigenlijk heb je ook wel gelijk. Elon Musk is daar wel een goed voorbeeld van, want hij kan alles, maar Twitter is hem toch niet gelukt. Ja, ik zat ook te denken aan die vraag van jou. Vroeger, toen in mijn VEB-tijd, had ik een hele lijst van mensen waarvan ik dacht, nou, dan kan wel beter iemand anders zitten. Dan dacht ik, ja, bij Getronics, ja, dat gaat heel slecht, daar moet iemand anders naartoe. En op zich valt dat tegenwoordig wel mee. Maar wij zien natuurlijk, die topmannen zien we eigenlijk ook niet meer. Ze zijn niet zichtbaar, je ziet niet echt een signatuur. Maar ik denk uiteindelijk, op zich, als bedrijven langer tijd underperformen en hun doelstellingen niet halen, dan moet je gewoon zo nu en dan gewoon op een zakelijke manier nadenken en zeggen, is het niet beter dat iemand anders het probeert? En niet succesvolle bedrijven hebben we genoeg. Maar dus ik vind dat wel een rationele afweging. Die mensen worden heel goed betaald. En als ze gewoon niet doen waar ze voor gekomen zijn, net zoals de niet scorende spits, die wordt ook zijn contract niet verlengd, dan moet er een andere spits komen. Ja, zo werkt het nou eenmaal.
Ja, maar op dit moment heb je niet dat. Stel dat er nog echt fysieke aandeelhoudersvergaderingen weer zouden zijn, dat jij daar weer in de zaal zou opstaan.
Op het podium zou klimmen.
Om het bestuur heel boos te ondervragen, ja.
Nee, ja, op dit moment niet. Misschien heb ik niet lang genoeg nagedacht. Maar ik vind dat wel. Ik vind dat op dit moment moeilijk. En het verbaast me eigenlijk dat ik niet een top 5 lijstje heb van managers die er.
Volgende week misschien.
Ja, ik ga er even over nadenken. Ja.
Dankjewel, Peter Paul de Vries. En dankjewel, Hildo Laman. En dan nog even een oproep aan iedereen die luistert. Stem even op je favoriete aandeel voor december en voor 2024. Want IEX onderzoekt wat jullie denken qua topaandeel en flopaandeel voor 2024. En de drie meest gekozen, dus de drie tops en de drie flops, die worden donderdagavond besproken in een webinar. Dus kijk even in de beschrijving voor de link naar het onderzoek. En dan kun je lekker stemmen. En ook donderdag natuurlijk even kijken naar het webinar. Dus ook met jou, hè, Hildo?
Ja, ik treed daarin samen met Peter Six in op.
Nou, leuk. We zijn te volgen, IEX dan, hè, op Instagram en op X. Dat ene bedrijf van die bepaalde topman. Ja, jullie nogmaals bedankt en dankjewel ook voor het luisteren. Volgende week dan is de IEX Beleggers Podcast er weer. En ik wens je nog een heel fijne en succesvolle week op de beurs.